Dit is een podcast van Clara. Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou, seizoen 6, aflevering 1. En ik ben natuurlijk, zoals denk ik alle mensen vandaag aan mijn tafel, heel erg bedroefd om wat er zich in Rio heeft afgespeeld. Het schitterende museum is daar in vlammen opgegaan. Maar ik ben wel heel enthousiast over het culturele seizoen dat zal aanbreken. En dat breekt deze week al aan. Ik kondig even aan wie hier allemaal bij mij zit. Stefan Hertmans, maar u hier zeg. Stefan, je stelt morgen in de Minaar in Gent een nieuwe bundel voor.
Ja, ik stel een nieuwe dichtbundel voor. Ja. Dat klopt.
Ja. Ja, dat mocht even na al die romans die ondertussen in alle talen aan het verschijnen zijn. De bekeerlingen onlangs nog in het Frans. We zullen jou heel veel op Franstalige podia zien, denk ik, de komende weken.
Dat zou kunnen.
Ja, ja. Maar dat is fijn. Even wat gedichten van Stefan Hertmans. En Cindy Wright is er ook bij komen zitten, alsof er een soort van Cindy Wrong zou kunnen zijn. Nee, Cindy Wright en met een W vooraan. Cindy, jij zit hier omdat donderdag al in het kasteel van Gaasbeek een tentoonstelling opent.
Ja.
Met als titel, sorry, een beetje shocking hè, voor jou, Stefan Hertmans, maar het heet Dead Poetry. Jullie kunnen het straks uitvechten. En ook mijn collega Goedroen de Geiter is erbij komen zitten. Dag Goedroen. Ja, jij mocht met niemand minder dan Romeo Castellucci gaan praten. Castellucci die is een beetje all over the place de komende weken in Brussel.
Hij komt de herfstkleur in
ja,
Brussel.
Het is, ja. Het is ongelooflijk. Noem eens op, wat gaat hij allemaal doen?
Hij gaat zowel in Canal een voorstelling brengen. Hij gaat iets doen bij de tentoonstelling Theodor van Loon, die in Beaux-Arts in begin oktober opent. En hij gaat de Toverfluit regisseren. Is bekend als een fantastisch regisseur
en buitenland. De meest chockerende voorstelling van gezien. Ook een aantal prachtige operavoorstellingen. Parsifal heeft hij gedaan.
En kijk wat er hier is komen binnenwaaien. Het nieuwe Muntmagazine. Ja? Dat eigenlijk een kunstenaarscahier is. Dat hij helemaal heeft samengesteld. Ongelooflijk chic. Met heel veel mooie foto's. Maar als je hem dan vraagt, als je hem aanspreekt als theaterregisseur, dan zegt hij het volgende.
Je me sens mal à l'aise au théâtre. Le théâtre a été jamais mon profession. Par contre, je suis tombé sans choisir dans le théâtre. Et donc voilà, mais moi, je suis normalement un spectateur de cinéma.
Voilà, dat weten we dan ook weer. Een spectateur de cinema,
dat
zegt Romeo Castellucci, bekend van het theater natuurlijk. Stefan, zag jij voorstellingen van de man? Ik denk van wel, hè?
Ja, absoluut. Ik heb zijn Parsifal gezien. Ja. En een voorstelling waar ik nu even naar de titel zit te zoeken. Een heel mystieke voorstelling, waar heel erg weinig in gebeurt, waar je echt een soort immersion had. Het leek soms wel een soort levende rotkoop scène. Het is lang geleden, ik weet het niet meer hoe het heette. Maar, Castellucci. Changes your way of looking, dat is wel duidelijk.
Ja, ja. We zullen hem zo meteen nog aan het woord horen, want Goedroen had een langer gesprek met hem. Maar eerst de poëzie, Stefan Hertmans. Hoewel, poëzie, dat ligt niet zo lekker. Je bent een schrijver van gedichten.
Ja, dat vind ik eigenlijk een betere formulering.
Waar ligt die nuance dan?
Dichter zijn is iets acteren dat statisch is en aan een persoon zou kleven. Dat lijkt voor mij de rechte weg naar dead poetry. Als je naar... Ik bedoel niet uw moeite kost. Ik bedoel, de dood van de poëzie is je als dichter gedragen, volgens mij. Dat zegt men niet. Het gaat over een bepaalde manier van je uitdrukken die blijkbaar na enige tijd tot je systeem behoort. En die heel dicht op je huid kleeft.
Ja. Ben je voornamelijk een dichter ook als je romans schrijft, zoals Castellucci, die theater maakt, eigenlijk zegt van je suis un spectateur de cinéma?
Oh, ik heb het al vaak moeten lezen, dat ik eigenlijk ook dichter ben in mijn romans. Ik zou dat nuanceren. Ik denk dat ik in mijn romans, zeker in die laatste, nee eigenlijk altijd, een stijl hanteer die je een lyrische schriftuur zou kunnen noemen. Maar dan moeten we goed afspreken wat we daaronder verstaan. Een lyrische schriftuur is geen poëtische schriftuur. Dat is voor mij een schriftuur die heel erg begaan is met het sensitieve. met het zintuigelijke, met een zo accuraat mogelijke beschrijving, met het letten op je zinsbouw, op het ritme van je proza. En in die zin, ja, zit mijn proza wel dicht bij een bepaalde vorm van epische poëzie, dat denk ik wel.
Onder een koperen hemel, dat is de titel van deze bundel, die hier net in de studio is aangewaaid, zoiets als 4:15. En we zijn het over eens, Stefan, hij ruikt bijzonder lekker.
Toch? Dat is het eerste criterium. Een bundel moet lekker
ruiken. Doe
jij
dat ook altijd? Eerst je neus in een boek stoppen.
Mensen en boeken moeten lekker ruiken. Dat is een ding.
Ja. Die koperen hemel van jou, is dat een bedreigende hemel? Want het komt twee keer voor in de bundel. In het titelgedicht, onder een koperen hemel, en elders nog eens. Wat valt er op onze kop in die hemel van jou?
Ja, kijk, poëzie dient er natuurlijk voor om dergelijke vragen open te houden en uit te stellen, maar inmiddels wel van beelden te voorzien. Het is een citaat uit Deuteronomium. Het is God die, en het is Mozes die door God zegt, op een bepaald moment, de hemel zal boven u van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. Dus een soort theologische dreiging van, jullie mensen zijn het verkeerd aan het doen. Nu, ik ben de Sixth Extinction aan het lezen. Een boek over het feit dat we misschien de zesde uitdoving en uitsterving aan het beleven zijn. Dat is schrikwekkend om te lezen. De eerste die uitsterven zijn de crustacees. En die hebben inmiddels alweer gaten in hun schalen. Dus er komt misschien, en dat moet je weten, tijdens periodes van grote vergiftiging van de oceanen zag de hemel ongeveer koperkleurig.
Ja, dus het ziet er niet goed uit.
Dus dat oeroude en dat actuele, dat zit eigenlijk al in de titel. En dat kun je in de hele bundel zien. Dat ik oeroude motieven, zelfs van voor de Bijbel, koppel aan zaken van vandaag. Als ik in Cairo sta en diep onder de indruk ben wanneer voor het eerst voor dat reusachtige beeld van Akhenaton staat met zijn zwangere buik. Een ongelooflijke travestiete beeld, eigenlijk fantastisch kracht. En je komt buiten en je ziet wat er aan het gebeuren is in het Egypte onder Sisi. Ja, dat valt eigenlijk allemaal op zijn plaats in mijn gedicht. Mm-hmm. En dat is niet gezocht, dat is organisch zo gegroeid.
Ja, je reist ook de hele tijd in die bundelen. Je gaat van Cairo en dan is er nog eens de koperen hemel die opduikt aan de brug van Mostar. En dan zit je weer in Tbilisi. Je zit over een hele wereld. Dat zijn ook heel veel persoonlijke herinneringen. Want je hebt heel veel gereisd natuurlijk de jongste jaren ook. Ja, Egypte had dan te maken met de voorbereiding van de bekeerlingen. Hoe dringt die poëzie zich dan op?
Heel spontaan. Het lijkt, het zit eigenlijk in dezelfde moed, in dezelfde stemming van het neerschrijven samen als je moe bent op je hotelkamer van een dagboekaantekening. En soms wil een tekst gewoon gedicht worden. Dan kan ik geen nee zeggen. Dus dan schrijf ik kladjes neer. En ik had op een bepaald moment meer dan 60 of 70 van die kladjes zonder het me eigenlijk goed bewust te zijn. En daaruit ben ik dan ongeveer 1,5 jaar geleden een bundel bewust beginnen samenstellen. Maar het schrijven van poëzie is blijkbaar iets dat bij mij doorgaat tussen alles heen. En daarom denk ik ook dat het wel mijn fundamentele manier van spreken is. Ja. Mijn meest intieme.
Ja, de bundel start, Stefan Hertmans, met een serie gedichten die eigenlijk over het spreken zelf gaan. Het ontstaan van dat spreken, het ontstaan van die taal. En dan denk ik maar, want we kennen jou natuurlijk ook als denker, een filosoof. Het is een oude filosofische gedachte dat wij alleen maar uit die taal kunnen bestaan.
Ja, en die hele taalfilosofie is natuurlijk zeer fundamenteel. Het is voor veel mensen nog altijd zeer moeilijk om te begrijpen dat de wereld eigenlijk alleen in hun taal bestaat. En ik heb mijn studenten decennia lang uitgelegd door hen te zeggen, kijk, mijn kat heeft geen wereld. Er bestaat geen tafel voor haar en geen morgen en geen nacht. Dus alles wat je wereld noemt zit in je taal. Dus je schept die wereld door te spreken. Vandaar dat in de filosofie, Heidegger en zo, poëzie altijd werd gezien als een fundamentele manier van wat men dan noemt met een geleerd woord constitutie. De wereld samenstellen. En in dat wereld samenstellen wat taal voor jou en mij is, is poëzie zoiets als het strijkkwartet. Dat is het meest geconcentreerde wat je eigenlijk kunt doen. Mm-hmm. En daarom val ik ook altijd op die vorm terug, omdat hij mij een heel specifieke vorm van concentratie geeft, ook in mijn leven en in mijn emoties.
Mm-hmm. En daarom moeten wij blijven lezen, Stefan, want die gaat straks ook aan de slag als gastprofessor in Leiden aan de universiteit. En daar ga je die studenten eigenlijk diets maken dat lezen, ook het lezen van boeken die niets met je proficie hebben te maken, dat dat belangrijk is, net omwille van die constitutie.
Ja, tuurlijk wel. Ik denk dat mensen... we zien nu de hele discussie over het onderwijs Nederlands en zo. Het moet eigenlijk ook gaan over de discussie over het onderwijs literatuur. Want dat betekent dat je mensen leert dat taal niet alleen maar dient om hun egoïstische wensen in uit te drukken, maar misschien om jezelf te overstijgen in het inleven in een ander personage. Alleen dat al, die empathische oefening aan literatuur, is eigenlijk een democratische scholing. Vandaar dat literatuurlezen altijd zo belangrijk is geweest voor een humanistische vorming. Martha Nussbaum benadrukt dat, dat je zelfs voor wetenschappers, dat je het eigenlijk zou nodig hebben om met hen de Griekse tragedies te lezen, omdat dat je wereldbeeld fundamenteel verandert in je leven. Er wordt veel gefilosofeerd en gespeculeerd over de dood van de literatuur. Dat is toch al 50 jaar aan de gang en er wordt steeds meer geschreven, dus we kunnen gerust zijn.
Ja. Maar sommige mensen zeggen dan ook dat geletterdheid, dat kan je ook... leren door naar de betere serie op Netflix te gaan kijken. Geloof
natuurlijk,
jij dat?
Natuurlijk, er bestaan heel vele van literacy.
En schilderkunst kan ook geletterdheid betekenen.
Absoluut, dus het is ook geletterdheid. En de narrativiteit bijvoorbeeld van een goede serie op Netflix, dat zijn narratieve schema's die auteurs ook gebruiken. Dat is de kwestie niet. Het feit is dat we door het specifiek in taal en in woorden met narrativiteit omgaan, iets hebben zoals... Muziek, dat is onvervangbaar. Dat is een tool en een capability, zoals het tegenwoordig heet, die je niet door een ander kunt vervangen. Zoals je het leren begrijpen van een schilderij, het leren aanvoelen van een schilderij, ook niet door een andere capability kunt vervangen. Dus in onze tijd, waarin alles tegen elkaar moet afgewogen en opgezet worden, probeert men altijd weer die belangen tegen elkaar af te wegen, omdat het is nutteloos. Dat zijn allemaal heel specifieke manieren van... in de wereld staan en proberen te begrijpen wat er zich voor je ogen afspeelt.
Ja, the proof of the pudding is in the eating, Stefan Hertmans. Wil jij voor ons een gedicht uitkiezen en dat lezen? We hebben een kleine selectie al op voorhand gemaakt, maar lees nu eens echt datgene waarmee we dit fijne seizoen feestelijk kunnen openen, Stefan.
Ach, dokter, zucht Ambrosia, wat vloeit mij uit? Het pruilen helpt niet tegen huilen. En in de spiegel schatert een schaduw om het scheuren van mijn glazen huid. Ik droomde van een blauwe rover, zegt ze, de lichtdief die in schemer komt. Hij die niet spreekt, maar luistert tot de klok er bang van wordt. Hij heeft mij in zijn fijne klauwen. Ik... Ach, dokter polystylistiek, waarachtig, dat zei het spook mij in die blauwe ochtenddroom. En dokter, die stoelgang van de ziel, denk je dat ik er ooit nog van genees?
En het vervelende natuurlijk is dat de dichter toen het gedicht is gestopt. Dus we kennen het antwoord van dokter polystylistiek helemaal niet in verband met die stoelgang van de ziel. Heel mooi is dat. Stefan... het is een bundel waar het gaat over de oorlog, de grote oorlog. Het gaat over oorlogen dichter bij huis, of het is te zeggen dichter in onze tijd. Maar het gaat ook over de liefde en het gaat over de schoonheid. Wanneer is het dichten het makkelijkst? Over de liefde of over de gruwel?
Dat vloeit er elkaar. Het een roept het ander op. Dat is bij elk mens zo. Wanneer je het goed hebt, denk je dat het ook slecht kan gaan. En wanneer je het slecht hebt, denk je dat het ook goed kan gaan. De mens is een dialectisch wezen. Je koppelt altijd duisternis aan licht. En ik denk dat als je de bundel zou opturven op woorden voor duisternis en licht, dat je ongeveer de rode draad van de bundel ziet. En dat ook is wat mij in al mijn werk bezighoudt. Die strijd tussen duisternis en licht in de mens.
Ja. Het heet dan ook onder een koperen hemel. Hè? Dus je moest jezelf wel enigszins trouw gaan zijn. Nog even over de plekken die je bezocht hebt. Kroatië bijvoorbeeld, dat zit daar ook in. Wat doet een bepaalde plek met jou? Want er zijn heel veel plekken die gewoon in romans opduiken. Maar wat specifiek levert een gedicht op? Dat vraag ik me af.
Dat is absoluut onvoorspelbaar en onvoorstelbaar. Ik weet het niet wat het doet. En ik wil het ook niet weten. Want als ik het analytisch zou weten, dan is de magie misschien weg. Ja. Het is soms kwestie van een paar minuten. Dat ik denk, deze stemming nu met dat soort licht, dat strijklicht, over dat troostloze braakland.
Maar is het wat je ziet of is het wat je zelf voelt?
Het is altijd een wisselwerking tussen wat je ziet en wat je als mens, als kijker daarbij voelt. Net zoals het voor een fotograaf zo is. Mostar bijvoorbeeld was een heel heftige indruk voor mij om daar op die brug te staan. Mostar ligt nog altijd half kapot geschoten. Dat moslimkerkhof daar, dat is van een schreeuwende tragiek om te zien. Je weet wat er gebeurd is daar. En dat is dan zoiets wat ik heel, heel snel vastleg. En het duurt 4 jaar dat gedicht er in zijn vorm is, dat het nu is. Want daar komen dan heel veel versies over. Eer ik zelf besef waar dat gedicht en die ene indruk naartoe wil.
Ja, maar gelukkig zijn er ook gedichten over de schilderkunst bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd of het werk van Cindy Wright ooit een gedicht zal opleveren. Maar daarvoor moet je natuurlijk donderdag naar het kasteel van Gaasbeek gaan. Stefan, er staat een komeet op de cover van het boek. En dat is een komeet die de schilder Giotto heeft gezien. Weet jij nog in welk jaar?
Nee, dat weet ik niet meer. Dat zul jij weten, professor. Dat weet jij.
Ja, Gudrun, jij weet dat. Jij kent dat 14, uit je hoofd. Al die kometen die hier gepasseerd zijn.
Nee, ik ben het vergeten.
Ja,
het gaat begin 14e eeuw, denk ik. Hè?
Waarschijnlijk die komeet heeft zien. Gezien.
Dat zijn ze nu ongeveer zeker. Hè? Dus ja. De komeet die je ziet in de Scrovegni-kapel.
In Padua.
In Padua. Ja. Dat heeft dus eigenlijk als eerste schilder ooit de komeet Halley geschilderd. En er is, ik denk dat het nog maar een 15-tal jaar geleden is, een ruimte. Tuig naar Halley geschoten toen hij weer passeerde. En dat ruimtetuig heette Giotto. Hij moest het weten.
Ja, fantastisch. Ja.
1482, kan het?
Nee, het is vroeger, dacht ik. Goed, weet je, we hebben meteen een fantastische quizvraag, want we hebben tickets voor de tentoonstelling van Cindy Wright in het kasteel van Gaasbeek. Mail naar pompidou@clara.be. Je kan er gratis naartoe als je ons zegt wanneer Giotto die komeet Halley heeft zien passeren. Kan iedereen daarmee leven?
Ja, zeker.
Ja, voilà. Ja, je hebt een aantal gedichten ook geschreven over andere schilders. Perugino is er zo eentje, Luca... ga even. Ja, Luca, Della. Kom aan, ben het even kwijt. Stefan, de schilder. Luca.
Signorina.
Ja, voilà. Pinturicchio, die is er ook bij. Je hebt dat gedaan in een bibliophile uitgave. Fra Angelico is er ook bij. Dat was met Edson van iemand die een goede vriend was, hè, Karel Dieriks. Dichten over een andere kunstenaar, dat valt eigenlijk niet mee. Dan ga je toch in concurrentie. Het is ook trouwens iets wat je gemeen hebt met een collega, Peter Verhelst, die zich ook door beelden kan laten inspireren.
Het is oeroud, hè? Ja. Het heet in de filologie ekphrasis. Hè? Het is bekend. Ekphrasis betekent dat je naar aanleiding van een schilderij of een beeld tekst maakt. Het onweer, de tempesta van Giorgione zit in mijn bundel. Maar Adriaan Coorte zit er ook in, een beetje dieper verstopt. In een gedicht over Favari. Ik heb altijd met schilderkunst geleefd. Ik heb 40 jaar lesgegeven aan een academie. Ik heb mijn studenten uitgelegd waarom schilderijen spreken. Dus dat zit heel diep in mij. Als je Oorlog en Terpentijn leest en je ziet wat mijn grootvader mij als legaat heeft meegegeven. Ik heb eigenlijk schilderijen leren ademen, om het zo te zeggen. Ja. En dat duikt altijd weer in mijn poëzie op. En dat schijnt een kenmerk te zijn van eerder filosofisch aangelegde dichters. Daar kan ik niks aan doen.
Zei hij precies een beetje beschaamd, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het leest ook een beetje aan als een hommage, je zei het al. Hè. Andere schrijvers zitten er ook in, andere kunstenaars, schilders enzovoort. Oude kerkvaderen, de stukken uit de Tora. Het doet soms oeroud aan.
Ja, het is waarschijnlijk omdat ik zelf oeroud ben geworden, dat het mij inmiddels zo interesseert.
Nee, maar daarmee bedoel ik dat het ook, het heeft een soort diepte, onpeilbare diepte.
Ja, ik heb, dit is een bundel waarin materiaal staat dat ik 7 jaar lang bij elkaar gespaard heb. En een aantal gedichten zijn ouder. Omdat ze uit een bepaalde collectie in een vorige bundeling vielen of zo. En ik heb inderdaad hier heel, heel lang over gedaan. En ik heb gezien dat naarmate ik langer werkte aan de gedichten, dat ze klassieker werden. En het is voor mij een bundel die heel erg nauw aansluit bij hoe ik mij nu voel in de wereld staan.
Ja. Over die wereld hebben we het zo meteen nog, na Cindy Wright natuurlijk en ook Goedroen de Geiter. Maar een beetje muziek, Stefan Hermans, en van jouw broer, Peter Hermans. Minor Highs door het Peter Hermans Quartet. Veel contact nog met je broer Stefan Hermans? Of hebben jullie het allebei te druk om elkaar vaak te ontmoeten?
We gaan morgen samen spelen op de presentatie van de bundel.
Maar dat is fantastisch. In de Minnaar Schouwburg is dat. Kan iedereen daar naartoe? Kan iedereen komen luisteren?
Iedereen kan daar naartoe. Ja. Zover er nog plaatsvinden.
Oké. Je zou ook een soort quizvraag kunnen installeren, zoals wanneer heeft Giotto die komeet zien passeren toen hij...
Ik weet het inmiddels precies, maar we gaan het niet verklappen.
Ja, we zaten er even helemaal naast, maar goed, vergeef ons, het is eerst de schooldag voor iedereen. Wij waren even niet bezig met kometen vandaag. En als je het antwoord weet, dan kan je gratis naar Dead Poetry, de tentoonstelling van Cindy Wright in het kasteel van Gaasbeek. Cindy, ik moet jou even voorstellen. Mm-hmm. Of het is te zeggen, ik zal dat doen aan de hand van jouw werken natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn zeer realistische werken, want jij hebt een technische virtuositeit waar iedereen verbluft naar staat te kijken. Ik ken jou van de vele portretten die je hebt gemaakt, ook van gigantische hompen vlees. Echt waar, gigantische schilderijen met hompen vlees. Echt sexy is dat niet. maar je hebt ook totaal ander werk en dat is nu ook wat je toont in Gaasbeek. Ik heb daar ontzettend veel schedels gezien. Mm-hmm. Ik heb heel veel dode dieren gezien. Mm-hmm. Ongelooflijk mooie en precieus gemaakte werken. Het zijn eigenlijk stillevens, bloemen van alles en nog wat. En ook vuilnisbakken.
Ja.
En een varkenskotelet. Welkom in de wonderenwereld van Cindy Wright. Maar laat ik beginnen met Dead Poetry. Waarom is die poetry dood volgens jou? Waarom is dit een titel die de lading dekt?
Vooral omdat natuurlijk de natuur mort een beetje het onderwerp is van de tentoonstelling.
De dode natuur.
Ja, inderdaad. Dus, en ik heb heel wat dode diertjes verzameld en gekregen van mensen rondom mij. En dan zie je daar een zekere schoonheid in. Dus van zo gauw dat je eigenlijk die angst opzij kan zetten voor dat dode element en gewoon gaat kijken, ja, dan zie je daar echt wel een hele wereld. Die zich openbaart.
Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook je leermeester Fred Bervoets geschilderd. Je vindt het dus leuker, Cindy, om een dood vogeltje te schilderen of een eekhoorntje. Of, er hangt, het is een fantastisch dood konijn dat daar in Gaasbeek hangt. Mm-hmm. Ongelooflijk. Maar wat fascineert jou daarin?
Het is niet dat ik dat ik liever iets doodschilder dan iets levends. Maar het ding is wel, zo'n dood kadaver krijg je ook niet elke dag in je handen. Dus de fascinatie om te kijken naar de dingen die je niet elke dag ziet en die je dan kan van dichtbij bekijken, ja, die leeft uiteraard. Hè. Dus ook wanneer ik een portret doe, wil ik heel dicht op de huid gaan zitten en mag ik ook kijken waar je als beleefd mens normaal niet naar kijkt.
Ja, maar dus al die stadia van verval, die fascinatie, fascineren jou en die breng je dus ook in beeld.
Ja.
Dat is ook zichtbaar in je atelier.
Ja.
Ik ben nooit bij jou op bezoek geweest, maar na het zien van deze tentoonstelling ben ik ontzettend benieuwd. Mensen sturen jou ook van alles op?
Het zijn hoofdzakelijk vrienden of mensen waar ik les aan geef, die sturen mij een WhatsAppje. Ik heb dit gevonden in het bos, wat denk je, zal ik het meebrengen? En dan kom ik 's avonds thuis met twee dode konijnen of een dode eekhoorn. Dus,
en soms ga je dan aan het schilderen. Dit is een tentoonstelling die bijna had kunnen kaderen in het barokjaar in Antwerpen. Mm-hmm. Het zal straks nog over barok gaan met Romeo Castellucci natuurlijk. Hè.
Mm-hmm.
Maar wat fascineert jou in die onwaarschijnlijke wereld, al die details die je nu in beeld hebt gebracht, Cindy? Want die schilderijen, die krioelen letterlijk.
Mm-hmm. Ja, het is vooral het kijken uiteraard. Er is zoveel te ontdekken, zoveel te zien en zoveel uit te spelen in kleur en lijn en vlak en compositie. Die wondere wereld die bevindt zich hier buiten, hè. Dus die is hier overal. En ik pluk daar details uit en ik vergroot die en ik probeer die te tonen. Ik probeer die mee te delen en een schilderkundige vertaling op te vinden.
Mm-hmm.
Dus het is telkens een uitdaging om met die kwast aan de slag te gaan en weer te denken van hoe los ik dit op, hoe kan ik dit naar buiten brengen? Ja. Moet ik de verf dik aanbrengen? Moet ik ze verdunnen? Moet ik transparant toe? En dat is gewoon ook heel leuk om te doen.
Ja, de term hyperrealisme is heel vaak op jouw werken geplakt, want ik kan er niks aan doen, Cindy, maar je schildert zo goed dat je echt denkt dat je naar een foto zit te kijken, tot je effectief met je neus op het doek staat. En als je het in detail gaat bekijken, dan zie je natuurlijk dat de schilder aan het werk is geweest. Maar iemand deed toch een poging om te zeggen, maar nee, Cindy Wright is een conceptueel kunstenaar. Het gaat eigenlijk over ideeën die je uitvoert. En verf is jouw medium.
Ja.
Kan je het daarmee eens zijn?
Ik vond dat heel fijn dat er op die manier geschreven werd over mijn werk. Dat het ook eens van een andere kant bekeken wordt. En het is inderdaad wel zo dat er zijn momenten waarin dat ik een object voor mij krijg en dat ik begin als een puzzel daaraan te werken tot het werk in elkaar valt. Maar er zijn ook momenten dat je gewoon een idee hebt en dat je het idee uitvoert. En dus die twee dingen komen een beetje samen in mijn werk. Dus ik zie dat niet zoals noodzakelijk in om dat in twee te kappen. En te zeggen, je hebt de conceptuele kunstenaar en je hebt de retinale kunstenaar. Dus ik denk, ja, waarom mag dat niet door elkaar lopen? Hè? Dus uiteraard, ik ben geen kunstenaar die haar werk door iemand anders laat uitvoeren. Maar ik denk dat...
Want zo zijn er meer en meer tegenwoordig. Ja. Mm-hmm. Maar gaat dat toch heen in de kunstwereld?
Ja, ik heb daar geen problemen mee, maar...
maar van een schilder kan je natuurlijk zeker zijn dat hij de job nog helemaal zelf doet. Ja. Mensen zullen zich vergapen aan de totale schoonheid van sommige van jouw werken. Mm-hmm. En zullen zich dan ook afvragen... Kijk, dit is een prachtig tafereel. Je zit te kijken naar een schedel, je ziet allerlei bloemen en gebladerte. En dan zit daar toch wel een verfrommelde plastic beker tussen, zeker. Cindy, waarom kan je de complete schoonheid ook combineren met zoiets triviaals, iets waar wij van af willen? Maar je hebt een aantal, je hebt letterlijk vuilnisbakken geschilderd op gigantische formaten. Mm-hmm. Blikjes Pepsi, Danup, wat is het allemaal? Mm-hmm. Ja. Dan denk ik, waarom schildert ze nu niet een andere schedel of een andere vaas met bloemen? Mm-hmm.
Oh, natuurlijk, omdat we allemaal wel weten dat we hiermee opgezadeld zitten. Met die berg plastic, hè, met die plastieke soep eigenlijk. Waar we ook niet van af geraken. En dat soort van beelden, waarbij je dan die schedel in het midden van de compositie ziet. En je ziet al dat groen, de natuur daar rond. Ja, dat is een beetje geïnspireerd op wat er gebeurt als ik naar het park loop. Dus je ziet daar ook sigarettenpeuken liggen. Je ziet daar ook een theezakje in de kant liggen. En dat heb ik daar een beetje in betrokken.
Dus er zit een boodschap in die werken. Van mensen.
Dus die schoonheid en dat verval zien wij hier ook dagelijks rondom ons. We willen dat misschien niet zien, maar het is wel een deel van onze omgeving.
Dat is wel wat je zichtbaar wil maken. Ja. Cindy, die werken mag je dan ophangen in dat hele mooie kasteel in de Vlaamse Rand, want daar woon jij in de buurt ook, hè, Stefan Hertmans. Dat is een plek, denk ik, die jij goed kent. Vanavond wordt daar trouwens in de buurt een nieuwe garagepoort of een schoolpoort geïnstalleerd. De school van Gaasbeek.
Een schoolpoort. Schoolpoort is door Paul Robrecht. Ja. Ja, want de school van Gaasbeek heeft inmiddels een eigen jaarlijks festival. Daar gebeurt ook van alles in
volgend september. Volgend weekend, hè? Ja. Voilà. Dus nog meer redenen om dit weekend naar Gaasbeek af te zakken. In de Vlaamse Rand is daar bucolisch mooi. Hoe is dat om je werken in die historische context op te hangen, Cindy?
Oh, ik vond dat prachtig. Ik vond dat, ik ben enorm dankbaar dat men mij gevraagd heeft in zo'n prachtige omgeving. En het was natuurlijk ook een hele uitdaging om die werken in die ruimtes te brengen, want we spreken niet over een white cube. Hè, je hebt al een context, een prachtig kasteel. Maar op de een of de andere manier bleek het werk toch een natuurlijke band aan te gaan. Dus
sommige installaties zijn echt onwaarschijnlijk mooi. Kan je zelf eens vertellen wat je in de badkamer toont van het kasteel van Gaasbeek?
Ja, daar hangt het werk Sink. En het is een rode poon. Een vis die in de spoelbak zit. Dus, en je ziet alleen het afvoerputje. Ja. En je ziet het van bovenuit en hij hangt net boven het bad. Dus. Ja.
Dan heb je ook iets gedaan boven het bed, Cindy Wright.
Ja. Mm-hmm.
Ook zoiets onwaarschijnlijk mooi. Wat zien we daar? Zeg.
Tiger and Squirrel. Dus het is eigenlijk een teddybeer, van een plusje beer van een tijgertje. En daar ligt in de schoot daarvan ligt een eekhoorn, een dode eekhoorn. Maar je weet niet of hij dood is of hij slaapt wanneer je kijkt. En hij lijkt in een bedje te liggen, dus in een kinderbedje een beetje. Ja,
voor de rest heel veel schedels en heel veel vlinders. Een van die vlinders is ook totaal doorprikt met van die hele kleine naaldjes. Normaal heb je aan één naaldje genoeg. Mm-hmm. Maar jij, omdat heel veel humor zit ook in de titels die je aan de werken geeft. Hè.
Ja.
De vuilnisbak heet Granada en dan denk je nog even, wauw, prachtig. Dat is gewoon een vuilnisbak die je daar gefotografeerd hebt, denk ik. Ja, nee, dus Alhambra. Alhambra, in Granada, dat bedoelde ik nu net.
Ja.
Maar die vlinder, die heet dan Fashion Victim.
Ja, inderdaad.
Dat was het, hè.
Mm-hmm, ja.
Ja. Belangrijk om met taal bezig te zijn, als schilder. Want Stefan is iemand die met woorden bezig is, die heel vaak naar schilders kijkt en misschien jij ook het omgekeerde. Lees je veel?
Ik lees niet gigantisch veel, maar er zijn wel stukken die mij wel soms bijblijven. En dan die woordencombinaties, die blijven dan plakken. En als ik dan een schilderij maak, dan denk ik, goh, dat werkt hier wel. En dan durf ik dat gebruiken of te stelen uit prachtige stukken van schrijvers, zoals Stefan natuurlijk. Ja.
Dat zijn de mooiste decalages, hè? Die tussen de naam die aan een werk gegeven wordt en het werk zelf, met een verschuiving van een titel, dat weet jij beter dan ik, dan gaan we totaal anders kijken. Mm-hmm. Ja, de titel opplakt.
Meat Pearls bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Dat, als je dat nu hoort, dan denk je, parels, dat moet mooi zijn. Wat toon je daar, Cindy?
Een detail van een stukje varkenskotelet die al enkele dagen op het balkon in een doosje heeft gelegen. Dus het is een detail van, laten we zeggen, maximum een centimeter die ik heb uitvergroot op 2,20 meter, denk ik. Dus je krijgt...
Ik vraag hoe lang je dan op dat stuk varkenskotelet zit te kijken om zo'n gigantisch werk te maken?
Het ding is, ik maak eerst foto's, dus ik moet mij wel even forceren om naar boven te gaan hangen met mijn macrolens en dat af te speuren en in detail te bekijken. Maar toch vind ik het fascinerend, want ook zo'n details krijg je nooit direct onder ogen, tenzij dat je op zoek gaat naar. Maar wanneer je dan de geur kan wegcijferen, vooral wanneer je het gaat schilderen, dankzij het feit dat de fotografie er is, heb ik dan een foto, dan gaat er wel een wonderwereld weer open. Dan krijg je een nieuw universum eigenlijk. Dus.
Ruikt jouw atelier lekker, Cindy Wright? Of ruikt dat alleen naar rot vlees? Of toch een beetje verf?
Olieverf.
Cindy, nog heel opmerkelijk is dat jij daar muziek zal laten horen. Mm-hmm. Jij werkt samen voor deze tentoonstelling met Jozef van Wissen. Dat is een componist en ook luidspeler. Ja. Hoe kom jij bij die man terecht?
Bij Luc van Akkeren, de directeur van het Kasteel van Gaasbeek, had mij gevraagd om, omdat zij dikwijls zo'n project te doen waar ook muziek in vervat zit, om toch eens na te denken of ik niet kon zorgen voor wat muziek bij de werken. En dan ben ik gaan zoeken en ik vond dat een heel moeilijke zoektocht. Uiteindelijk heb ik dat nog nooit gedaan om muziek bij het werk te brengen. Ik heb dan heel veel naast het werk geplaatst en niks werkte. Tot mijn man dan opmerkte van, je bent nu al maanden naar de muziek van Jozef aan het luisteren. Heb je dat al eens naast je werk gezet?
Maar dat is een heel belangrijke meneer, hè?
Ja, inderdaad. Hij heeft een Gouden Palm gewonnen in 2013 voor de film Only Lovers Left Alive van Jim Jarmusch. Dus door die film te zien heb ik ook zijn muziek ontdekt. En ik was daar helemaal weg van, dus ja. Zowel van de film als de muziek.
En die geeft donderdag een concert.
Ja, inderdaad. Ja.
En dat mooie zaaltje daar helemaal boven, waar je ook nog eens een geweldig schilderij van een schedel hebt opgehangen. Dat is heel bijzonder. Blijf nog even bijzitten, want wij gaan luisteren zo meteen naar Gudrun de Geiter en Romeo Castellucci. Maar ik heb nog wat muziek bij van jouw broer Stefan Hermans. La Luna was dit van en met Alexandre Furnel en ook Peter Hermans. Kon je het smaken, Stefan Hermans?
Ik zou iets meer moeten horen. Ja. Maar ik denk dat dit een soort intro was. Maar, ja, maar ik moet fijne
nog,
intro.
Ja, nog praten met Gudrun vandaag. Dus de tijd is om. Kon jij het smaken, Cindy? Want ik heb nu geen muziek bij van die Jozef van Wissen. Vond je het fijn?
Mooi.
Dit stukje?
Ja,
ik vond het tof. Ja. Gudrun, ja.
Chantal.
Je hebt dus een gesprek gehad met de man die we kennen uit het theater, maar die zichzelf dus helemaal geen theaterregisseur noemt. Die man, Romeo Castellucci, die gaat de herfstkleuren, zoals je het zo mooi al zei, in Canal, Cinémathèque, Beaux-Arts en natuurlijk ook De Munt, de 18e première van De Toverfluit. En ook heel belangrijk, er komt een extra voorstelling van De Toverfluit op 4 oktober. En beste mensen, dat is ongelooflijk, want alles is uitverkocht. En dat gaat deze week in verkoop. Dus je moet eigenlijk constant op de site van De Munt zitten kijken. Voilà, nu hebben we dat ook gezegd. Je wou iets vertellen over wat hij gaat doen in Canal, Gudrun. Dat, ja. Ja, de oude Citroën-garage natuurlijk. Centre Pompidou, wat is dat?
Ja, het is daar ook dat ik met hem mocht spreken en dat we af en toe zaten te trillen, omdat de wind door het gebouw jaagde en blijkbaar de hele constructie dan een beetje doet bibberen. Dat was een vreemde ervaring. Hij zal daar brengen La Vita è Nuova, een installatie, project, theaterstuk. Ik weet het niet goed. In elk geval heb ik gezien dat het ook naar de Single komt. En het is iets met mannen die plannen maken en met auto's, maar ik kan het misschien beter zelf vertellen.
La vita nuova, c'è la vita nuova. Donc, c'est à dire. C'est. Voilà, il y a d'abord un travail que je vais faire avec l'espace, entendu comme personnage. Un espace comme ça, c'est déjà rempli de fantômes, d'esprits, et peut-être aussi de revenants. Mais c'est encore une fois un travail avec la ville. Pas pour la ville, mais avec la ville.
C'est-à-dire,
c'est très important la location où le canal est, le fait qu'il y a un canal, le fait qu'il y a. On est dans un quartier qui rejoint deux parties de la ville. Apparemment si différent, il y a la mémoire des voitures. Et donc il s'agit de croiser cet espace, de le visiter aussi avec un discours, parce qu'il s'agit d'il y a un texte qui a été écrit par ma sœur, qui s'appelle La Vita Nuova, et c'est un texte qui parle d'un promis de vie.
C'est un texte utopique?
Pas vraiment. C'est un texte réaliste, pas naturaliste, mais réaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre, pour avoir une vita nuova maintenant, avec ce qu'on a, en considérant une idée d'ornement. Un ornement qui est pas seulement extérieur, mais qui est aussi une expérience spirituelle.
Tja, un nieuw leven. Gudrun de Geiter, dat hij probeert duidelijk te maken via het ornament, dat hij als een spirituele ruimte ziet. Die Romeo Castellucci die praat altijd in raadsels. Wat vind jij eigenlijk?
Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik denk dat hij dat zelf nodig heeft om van zijn werken, die wij dan te zien krijgen, onvergetelijke voorstellingen te maken.
Ja.
Dus hij denkt voortdurend na over wat het statuut is van het beeld. Ja. Of hij nu een theaterstuk maakt of iets anders.
Ja, wat heel mooi is, is dat hij ook in Beaux-Arts aan de slag gaat. Hè. Naar aanleiding van de tentoonstelling met het werk van Theodor van Loon, Cindy Wright, Stefan Hermans, jullie moeten dat kennen. Ja, dat is bizar. Dat is eigenlijk iemand die een beetje onterecht vergeten is. Maar gaat dat allemaal gaan ontdekken? Iemand die ook is beïnvloed door Caravaggio's prachtig werk. Wat gaat hij doen op die tentoonstelling?
Ja, het is mij niet helemaal duidelijk. Hij gaat een installatie maken. Ik denk dat hij iets gaat maken waar de toeschouwers eerst binnen kunnen gaan voor ze verder naar de tentoonstelling gaan kijken.
Dat is een soort van ritueel bad dat je eerst moet nemen of zo.
Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Laten we het hem zeggen.
Okay.
Moi, j'ai un rapport avec le musée très particulier. Il y a dedans la leçon de la forme qui est intacte. Dans un musée, on peut vraiment être touché. Dans notre corps, Et à propos du corps, c'est vrai qu'il y a un rapport avec mon théâtre et le baroque, ou le maniérisme, encore mieux, qui est lié au concept du réel, parce qu'on passe à travers la présence du corps. Chez le maniérisme, chez le baroque aussi, le corps du spectateur, ça devient une partie de la, entre guillemets, mise en scène. On peut dire que la réalité, c'est tout qui est au-dehors de notre peau. Le réel, c'est tout ce qui est dedans notre peau, donc qui échappe aussi à chaque tentative du langage de le représenter. Donc il y a beaucoup de ça dans Caravage, le baroque. C'est pas par hasard qu'il y a, eu le baroque né pendant la pire période de la peste. Donc il y a un rapport avec la mort et la maladie, le fleur du mal. Donc mais il s'agit d'une fleur. Donc il y a toujours un rapport avec, oui, malgré la richesse de forme, avec la fragilité de l'homme.
Ja, het gaat over de pest, maar het is wel verpakt in een bloem, Godroen de Geiter. Ja, het lijkt mij heel spannend, hè? We moeten allemaal gaan kijken vanaf 10 oktober in Bozar.
Ja, ik denk dat het iets met plooien wordt en iets met menselijk haar.
Ja, ja, ik ben benieuwd, maar grote fan van Castellucci. En ook als je het niet altijd begrijpt, is het een totale ervaring. En dan is er natuurlijk de toverfluit, hè, waar we nu al heel lang naar zitten uit te kijken. Het is de derde keer dat hij voor de munt iets gaat doen. Na zijn Parsifal.
En dan Orfeo Eurydice.
Dat was ongelooflijk mooi, met de vrouw die daar lag in een ziekenhuis in Vilvoorde met een locked-in-syndroom. Ja. Ga ik nooit meer vergeten. Wat moeten we hiervan verwachten?
Hij gaat er ook niet-acteurs, niet-professionele acteurs bij betrekken. Brusselaars namelijk, van het centrum en van de periferie, van de dorpen rond Brussel. Wat hij precies gaat doen, weet ik nog niet. Twee bedrijven in de toverfluit die op een heel verschillende manier aangepakt zullen worden. Hij werkt heel nauw samen met een choreograaf, Cindy van Akker, die vooral in Genève bedrijvig is.
Maar nu en dan haar werk ook in het K-theater komt tonen. Hè? Dat is heel mooi werk van haar.
Ja, hij zal natuurlijk de kans grijpen en hij krijgt die ook van de munt. En ik denk dat de munt een van de weinige huizen is waar dat zo kan. Om die hele opera te bevragen. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat gebeurt daar nu eigenlijk in die toverfluit van Mozart? En wat nu al zeker is, is dat hij het niet zomaar mee eens is met het feit dat het personage als de koningin van de nacht, dat die afgeschreven wordt. Dus ja, zij heeft haar zogenoemde aria. Zij krijst maar een beetje en dat is het. Nee, ik denk dat hij haar genoegdoening wil schenken. Laten we luisteren.
Je pense que c'est très important de croire à cette femme, à cette mère. Je veux croire à la douleur de la reine de la nuit quand elle crie comme une folle en rapport à la douleur de détachement de sa fille. Donc il y a vraiment de la mythologie. C'est un topos de la mythologie grecque. Donc on peut ressentir les cris de Clytemnestre, on peut ressentir les cris de Demeter. C'est un personnage qui n'est pas tellement développé dans l'opéra, mais moi j'ai voulu assumer son point de vue, son douleur.
Ja, ik word, ben ontzettend benieuwd naar wat dat gaat zijn. We weten het niet, we weten het pas op 18 september.
Dat is de première, ja.
Ja, en ik heb ook gelezen dat ze een livestreaming zullen doen, dus dan heb je ook het beeld erbij, maar Clara zorgt alvast voor de radio-uitzending. We gaan live vanuit de Munt op donderdag 27 september. En dan laat jij je hele interview ook horen met Castellucci. Bij Sylvia Broekaert, dankjewel daarvoor. Godroen, we hadden nog quotes, we hebben geen tijd meer. Het is verdorie weer 6:02. En Stefan Hertmans, ik wil nog een gedicht van jou horen. Lukt dat in deze tijd? Hoe snel kan je lezen?
Ik lees mijn gedichten nooit snel. Dus
kijk mee naar de klok. Kijk mee naar de klok.
Gaat het lichaam voor de wereld? Of de wereld voor het lichaam? Clemens van Alexandrië. Streng omdat God door hem spreekt, zegt dat de logos alles weet. De wijsheid van het smachtende omhulsel inbegrepen. De menselijke maat wordt inzicht als ze zich aan haar pijnlijke grenzen houdt. Onder zijn pen schuilt een hyena die lacht om metrische verhevenheid. En ik zou een brief aan jou, mijn logosliefde. Waar ben je? Eet je lekker? Slaap je goed? Heilige letters, lettergrepen. Hoe gaan je blanke, slanke leden door mijn nachten zonder woord? De wereld als de maan koketteert met zijn donkere kant. In de pokdalige nacht zijn alle zwanen zwart. Frivool als alle vogels, bedrieglijk als de slangen. Wat jij, mijn lief. Clemens beweert dat zuiverheid een evenwicht is tussen beest en geest en pneuma. Maar jij, gelijk aan God, maar een vrouw. Je lacht om Clemens Reuma.
Ja, moet maar eens duidelijk zijn, Stefan, maar jouw gevoel voor humor is natuurlijk ook ontzettend groot.
Zwaar onderschat.
Ja, ja, mensen weten dat niet altijd van jou. Dankjewel. Heb een hele mooie boekvoorstelling morgen in de Minaar onder een koperen hemel. Dankjewel om hier te zijn, Stefan Hertmans. Cindy Wright, er is heel veel discussie over die datum. Dus we zoeken niet naar de datum wanneer die capsule naar boven is gestuurd, maar wel wanneer Giotto dat heeft gezien. Er zijn verschillende data in omloop, 1301 of 2 enzovoort. Maar het is toch waar? Het is waar. Stefan kijkt nu gek naar mij. Maar jullie mogen allemaal binnen, want heel veel mensen hebben van alles zitten opzoeken. Grote dank daarvoor. En dan kan je naar Dead Poetry, vanaf donderdag in het kasteel van Gaasbeek. En het hele verhaal door Gedrondigheiter in Scala hoor je dus op 27 september. Met de uitzending dus van Toverfluit, rechtstreeks vanuit de Munt. Ik zit hier morgen opnieuw. Ik praat onder meer met Christophe Fekeman, wat leuk. En Lies Pauwels had een geweldige première vorige week vrijdag in het Paleis in Antwerpen. En ik praat ook, naar aanleiding van de film, over Eternit met Daniel Lampo.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.